Loof de Heere, alle gij volken, prijst hem, alle gij natiën, want zijn goede tierenheid is machtig over ons. En des Heeren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. Genade zij u en vrede van hem, die is, die was en die komen zal. Amen. Zullen we samen deze dienst aan de Heere opdragen en zijn zegen vragen. Vader in de hemel, wat is het geweldig om te mogen zingen, al de weg leidt mij mijn heiland. Heer Jezus, toen u naar de hemel ging, toen heeft u zelf gezegd tegen Jezus, net voordat u naar de hemel ging, en zie, ik ben met je al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Heer, u heeft ons nooit alleen gelaten. En als we naar Paulus kijken, Heer, aan het einde van zijn leven kon hij ook zeggen dat u hem elke dag geleid heeft in zijn leven. Heer, wat is het geweldig dat we dat ook zelf, zoals we hier mogen zitten, persoonlijk mogen weten en ook mogen ervaren. Heer, we hebben daar vanmorgen met elkaar over na mogen denken, dat we het volste vertrouwen mogen hebben in u. Niet een klein beetje, maar voor 100% in u mogen vertrouwen. Want we lezen uw woord, uw trouw reikt tot in de wolken, Heer. Heer, we hoeven nooit te twijfelen aan uw trouw. We hoeven nooit te twijfelen aan uw aanwezigheid. We hoeven nooit te twijfelen aan uw wijsheid. We hoeven nooit te denken dat u veranderd bent, want u bent tot in eeuwigheid altijd de onveranderlijke, de getrouwe. Heer, degene die waarachtig is. Heer, we hebben daar vanmorgen veel over mogen horen. We hebben mogen zien, Heer, hoe Petrus naar u mocht kijken, Heer Jezus. En als hij naar u keek, Heer Jezus, dan tilde u hem als het ware boven de problemen uit. Heer, dat willen we ook vanavond opnieuw gaan beseffen, dat we in dit leven onze ogen op u gericht mogen houden, Heer Jezus. We weten, er is heel veel onzekerheid om ons heen, misschien heel veel dreiging ook om ons heen, maar Heer, we willen wegzien van het alles en we willen naar de Heer Jezus kijken, de leidsman en voleinde van ons geloof. Hij die het volk van Israël kon spijzigen met water, met brood, midden in de woestijn, u bent ook degene die ook ons wil spijzigen met alles wat we nodig hebben. Heer, zo willen we u heel hartelijk danken voor deze avond. Heer, wilt u in ons midden zijn? Wilt u tot ons spreken door uw woord, onze harten aanraken? Wilt u veel vrijmoedigheid geven om te vertellen wat u in ons persoonlijk leven doet, zodat we ook daar ook van elkaar van kunnen leren, elkaar ook mee kunnen bemoedigen? Wil u bidden voor hen die er vanavond niet bij kunnen zijn? Wilt u hen ook heel dicht nabij zijn? En ja, Heer, we voelen ons ook met hen verbonden. Heer, wilt u ons zo vanavond uw rijke zegen schenken? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Er is nog een heel mooi lied wat we over, het is de rode draad in de diensten van vandaag, waarin we mogen ervaren dat we de Heer mogen vertrouwen. En dat is een heel bekend koor uit de bundel Opwekking. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Nou, dat gaan we dus niet zomaar zingen. Het is een zang- en getuigenisdienst, dus we kunnen dat vanavond best wel in twee partijen zingen. In kanon 42 en we zingen het door totdat we het zat zijn. Dan steek ik wel mijn hand omhoog en dan houden we er wel mee op. Oké, lied 42. denk als we twee schermen hebben voor de beamer, dan is het nog makkelijker. Dan heeft u ook allemaal uw eigen tekst. Maar nou was het een beetje vogelen zo van wie moet er nu zingen? Oké. Nou, na dit prachtige lied is het misschien goed om... Willemien van Wageningen, die zei tegen mij, ik heb vanuit mijn leven toch een heel stuk opgeschreven wat betreft het woordje vertrouwen. Hoe Gods trouw te ervaren is in haar leven. Nou, ik weet uit persoonlijke gesprekken met Willemien dat Willemien heel veel meegemaakt heeft in haar leven. En ik denk dat het best wel goed is om vanuit Willemien haar mond te horen hoe zij het vertrouwen in haar leven meegemaakt heeft. Ik vond het trouwens heel mooi. Broeder Smit kwam naar me toe. Die zei, nou, ik kwam vanmorgen thuis uit de dienst. En die wilde aan zijn vrouw vertellen wat hij allemaal hier gehoord heeft. En zijn vrouw die zei, je hoeft me niks te vertellen, want ik heb precies hetzelfde gehoord. Het ging over hetzelfde. En wat is het mooi dat je zo als gemeente, met meerdere gemeenten, met elkaar verbonden bent, waar het woord van God verkondigd wordt. Willemien, we willen heel graag jou de gelegenheid geven om iets te vertellen over dat wat het geloof ook en het vertrouwen in jouw leven gedaan heeft.
Ja, een echt getuigenis, dat kan ik niet geven, want dan hou ik niet meer op. Want daar zou ik wel een trilogie over kunnen schrijven. Maar ik weet wel dat door alles heen de Heer er altijd bij was. En anders had ik hier niet kunnen staan. Maar ik heb ooit, vanmorgen hebben we over Matthäus 14 gehad. En heb ik ooit zelf eens wat over geschreven en mijn gedachten daarvan op papier gezet. Ik heb aan broeder Niemeyer gevraagd, mag ik mijn stukje nog een keertje lezen hier. Dat is dus Jezus gaande over het meer. De discipelen zijn met hun schip midden in de nacht op zee en ze zijn in nood. Wellicht herinneren ze zich de vorige storm waarin ze ook zo angstig waren. Maar welk een verschil met nu. Toen was Jezus aan boord. Zijn almacht bedwong de woedende golven. Het is nu reeds de vierde nachtwaken. Dan moet het al 3 uur in de morgen zijn geweest en hebben ze dus te doen met een stelletje moe geworstelde mannen. Hun krachten zijn uitgeput. Ze kunnen niet meer. Jezus was alleen op de berg achtergebleven om te bidden. Marcus vertelt ons, toen hij zag hoe hij zich aftobde om vooruit te komen, kwam hij omstreeks de vierde nachtwaken tot hen, gaande over de zee. Waar de discipelen zich geheel verlaten voelden, had de Heer Jezus hen niet uit het oog verloren. Duurde het daarom misschien zo lang, moesten ze eerst zo moe geworsteld raken om er geheel van overtuigd te zijn dat ze het zonder hem niet konden redden. En wat is dat erg. Als hij hun te hulp komt, wordt hij door hen niet herkend. Zouden wij ook niet dikwijls op deze discipelen lijken? Wij tobben zo in onze problemen, omdat we erin denken om te komen. En misschien juist daarom niet kunnen ontdekken dat de Heer toch vlakbij is. De hoge golven onttrekken Jezus telkens even aan hun oog. En in hun angst menen ze een spook te zien en schreeuwen luid. Dan roept Jezus hen toe, houd moed, ik ben het, vrees niet. Elk van de discipelen zal op zijn eigen wijze hierop gereageerd hebben. Ons wordt hier alleen verteld hoe Petrus het deed. Petrus heeft zijn Heer erkend. Meester, zegt hij, als u het bent, beveel me dan tot u te komen. En nauwelijks heeft de roep van Jezus over de wateren geklonken, of Petrus stapt overboord. Nog steeds wordt het schip ruw heen en weer geslingerd. Petrus moet het wagen met Jezus alleen, erop of eronder. Zouden wij niet liever enkele maatregelen nemen, bijvoorbeeld een touw om ons middel en iemand aan boord het eind in handen geven en toch vooral goed vasthouden? Je kunt immers nooit weten. Zo vertrouwen wij vaak meer op onze eigen touwtjes, wat dat dan ook mogen zijn, dan op de almacht van onze Heer. Als we zo ver komen dat we de golven vergeten en de Heer alleen zien, dan zal het gaan. Petrus wandelt over de golven, Met zijn ogen, met zijn geloof, houdt hij Jezus vast. Totdat plotseling de geloofsspanning breekt. Even maar laten zijn ogen Jezus los en ziet hij op de omstandigheden waarin hij zich bevindt. Nu ziet hij alleen maar die ontzettende golven die als wilde paarden tegen hem aanstijgeren. We lezen, maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken. Maar uit de golven klinkt de noodkreet: Heer, behoud mij. Onmiddellijk is daar de hand van Jezus die hem vastgrijpt en de vertrouwde stem die hem toespreekt: Kleingelovige, waarom ben je gaan twijfelen? Wat komt Petrus ons zo na te staan? In zijn doodsangst roept hij de enige juiste naam tot zijn redding. Aan Jezus' hand klimt hij in het schip en de wind gaat liggen. Op dit moment staat niet de Petrusfiguur centraal. Letten we even op de reactie van de andere discipelen. Petrus hoeft niet bang te zijn dat ze hem om zijn falen zullen uitlachen. Zelf hadden ze immers zoveel geloof niet opgebracht. Ze hoeven hem ook niet te prijzen om zijn durf. De aandacht is nu geheel gericht op Jezus. We lezen, die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende, waarlijk, gij zijt Gods zoon. Om daar toe te komen, was het zinken van Petrus noodzakelijk. Hiermee is de geschiedenis van Petrus een stukje uit ons eigen leven geworden. Wij moeten het eigenlijk elke dag tot onszelf zeggen. Jezus Christus is vlak bij mijn nood, vlak bij mijn zonde. Hij is werkelijkheid. Wij zelf, Jezus Christus en dan de golven, die zijn ook werkelijkheid. Waar kunnen de golven van veelderlei aard soms hoog reizen? Zo hoog dat we ook vaak vrezen erin onder te gaan. Laten we dit vasthouden in ons leven, dat het nooit de golven alleen zijn, maar dat met de golven ook de Heer Jezus daar is om ons de hand te reiken en te zeggen, vrees niet, ik ben het. In Hebreeën 13 vers 8 lezen we, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Hij die gisteren op het water wandelde, kan het ook vandaag. We hebben zijn eigen woord en belofte. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.
Dankjewel, Willemien. Het is een heel mooi lied wat we met elkaar kunnen zingen. Het is een prachtige lied. En als ik dat lied aankondig, dan moet ik eventjes naar links omhoog kijken, naar Stefan. Dat is het lied van Stefan. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Prachtig, 124 uit de bundel Opwekking. Heeft ook alles te maken met vertrouwen. Vertrouwen hebben op hem. Dit lied wat ontstaan is nadat 5 zendelingen vermoord werden door de Auka-Indianen. En dan dat prachtige lied zoals het in het Engels is, Be Still My Soul. Vertrouwen brengt stilte, rust in ons leven. Nou, we hebben vanavond niet alleen een zangdienst, maar ook een getuigenisdienst. Mensen die iets willen vertellen van dat wat de Heer in zijn of haar leven de laatste tijd gedaan heeft. Nou, wie wil vanavond daar iets over vertellen? Over dat wat de Heer in zijn of haar leven gedaan heeft. Gerry.
Ja, broeders en zusters, afgelopen jaar vond ik ook niet een makkelijk jaar. Soms komen de dingen die in je leven gebeuren, die niet altijd makkelijk zijn. Maar van de week hadden we Bijbelstudie van Esther bij mijn thuis gespreksgroep. En was de tekst van, indien iemand mijn discipel wil zijn, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Toen moest ik zo nadenken over het afgelopen jaar. Toen dacht ik van, het kruis kan wel eens zwaar voelen, kan wel eens moeilijk voor ons wezen. Maar dan ervaar je zo hoe de Heer bij je is. Dan. Ja, en daar kan ik eigenlijk zo van getuigen. Ik moest dan vaak aan het lied denken van, wat vliet of bezwijkt, getrouw is bij God. En dan vooral de derde couplet, als God bij vertroost, is het kruis niet te zwaar. Dan ken ik geen vrees in het bangste gevaar. Dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht. En prijs ik met psalmen in duistere nacht. En dat heb ik eigenlijk heel vaak ervaren. En 2 keer werd vanavond de tekst al genoemd. Dan dacht ik van, ja, vond ik het soms heel moeilijk als je de dag begon. En dan was je soms heel vroeg wakker. En dan dacht ik altijd, dank u wel Heer, wat vast en zeker is dat u met mij bent alle dagen tot aan de voleinding der wereld. En dan zei ik, Heer, dank u wel, u hebt gezegd, geprezen zij de Heere, dag aan dag draagt u ons, die God is ons heil. En dan was het ook je troost en dan ging ik wel eens uit bed en had ik van onze zoon, die had het lied voor mij doorgemaild van God regeert. En hij zei, mama, onze dochter, dat is mijn kleindochter van 2 jaar, net 2 jaar geworden, die had het lied gehoord in de kerk. En dan zong dat kleine meisje zong de hele dag van God regeert, hij regeert in eeuwigheid. En ja, dan was dat zo'n troost. Dan hoorde ik dat lied en zat ik stil bij de Heer te luisteren naar dat lied. En dan daar voel je zo dat je ook Gods kracht weer en dat je dan weer verder mocht. En dat, dan moet je ook een periode door om die omstandigheden ook helemaal te accepteren. En dan zoals Paulus zegt, van, ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Maar dan merk je wel achteraf, en heb ik nu vooral de laatste tijd, dat je door de diepte heen, dat je de Heer veel beter leert kennen. En dan denk ik van, daar ben ik zo blij om, dat vind ik zo mooi, dat ik zo groeien mocht naar de Heer toe. Nou, dat wil ik van getuigen.
Dat was het thema groeien naar geestelijke volwassenheid. Maar groeien gaat vaak wel met heel veel groeipijn soms. Maar het is ontzettend mooi dat je dat mag ervaren. Het is ook zo'n mooi lied wat ook over de trouw van God gaat. De trouw van de Jezus in ons leven. Hij die vol liefde trouw mijn hand gevat heeft. En zelfs stormen mogen woeden, woeste golven slaan, hand in hand met Jezus kan ik veilig gaan. Lied 64 uit de bundel, Johannes de Heer. En daarna is er gelegenheid voor iemand anders die nog een getuigenis wil geven.
Oh, Ik heb in december met mijn school, ik zit op mijn school voor Bijbel en Kunst. En daar volg ik bijbellessen, krijg ik lessen in bijbelstudie gewoon, maar ook over wie God is en wie God voor mij is, wie ik voor God ben. Met die school, op die school leer ik ook kunstdisciplines, wat voor mij betekent dat ik daar toneelles krijg en zangles. En met die school zijn wij in december hebben wij een scholentour gemaakt. Als eerste 1 week in de omgeving van Dordrecht. En daarna 1 week in de omgeving Barneveld. En ik geloof dat daar ook in de gemeente voor gebeden is toen. Maar daar was ik zelf niet bij. Dus dank daarvoor alsnog. Die 2 weken waren eigenlijk dat ik lessen invulde op scholen. Samen met 6 andere mensen van mijn klas eigenlijk, mijn school. En vulde ik lessen in op middelbare scholen. Om de middelbare scholieren zeg maar te vertellen over Jezus. Dat was het doel. Maar dat deden we door eerst ongeveer 15 minuutjes een stukje theater te laten zien. Wat een boodschap had. Wat voor ons in ons stukje niet per se een heel christelijke boodschap was. Het was meer van hoe de wereld soms omgaat met mensen en wat er eigenlijk in mensen zit, wat er niet uitkomt. Omdat mensen altijd maar naar elkaar opkijken en daardoor elkaar neerdrukken, zeg maar. Maar daarna gingen we daarover verder praten van wat herkennen jullie? En ons stuk kwam heel erg naar voren onzekerheid, weet je wel? Dat heel veel onzekerheid leeft bij mensen. En er kwamen hele goede gesprekken uit voort. Omdat bijna iedereen wel onzekerheid voelt in zijn leven. Ik wist het zelf niet. Ik heb het zelf niet zo heel veel volgens mij, maar maar toch wel heel veel mensen die daarmee zitten. En als je daar dan verder op gaat graven of zo, dan kun je daar hele diepe gesprekken over hebben. Zelfs in 1 lesuur. Maar goed, ik was ongeveer 2 dagen bezig. Ik deed dus ongeveer 6 lessen per dag. Dus je moet je voorstellen, 6 keer hetzelfde stukje, eigenlijk hetzelfde ritueel. En na 2 dagen had ik echt zoiets van, ik zat in een gastgezin in Dordrecht. En ik was zo vermoeid. En ik dacht van, als ik dit nog 2 weken moet doen, dan ben ik aan het eind van de week een natte krant, zeg maar. Dus ik dacht van, ik vond het toch wel een beetje moeilijk en een beetje raar. En ik dacht, ja, als God in de Bijbel tegen mij zegt, dat ik, als de Heilige Geest over mij komt, dat ik kracht ontvang om van Jezus te getuigen. Waarom voel ik dat dan nu niet, zeg maar? En dus ik ging bidden en ik ging gewoon aan hem vragen van, ja, hoe zit dat, zeg maar, weet je wel. En, maar ik vertrouwde ook wel dat het goed zou komen. En ik had met de Sunrise projecten, heb ik ook gewoon ervaren dat God trouw is. En ik dacht, ik vertrouwde daarop. En 's avonds lag ik in mijn bed en ik sloeg gewoon mijn Bijbel open. En ik las daar in Daniël 10. Krijgt Daniël een visioen van de Heer over de eindtijd. En in principe gaat het niet eens over getuigen of wat dan ook. Ik weet niet eens waar het precies over gaat. Maar wat ik wel weet is dat ik het volgende las. Hij krijgt daar een visioen en hij ziet een verschijning. Hij zelf ziet het alleen. De mensen die om hem heen staan zien het niet, maar die worden bang. En hij zelf voelt de Heer al zijn kracht uit zijn lichaam wegtrekken. Vervolgens komt er een jonge man bij hem staan en die richt hem op en die raakt zijn lippen aan. Even kijken. Ja, en dan staat er van, toen raakte de menselijke gedaante mijn lippen aan. Ik opende mijn mond en begon te spreken. Ik zei tegen degene die voor me stond, mijn Heer, door het visioen verkrampt mijn lichaam, mijn kracht verlaat me. Hoe kan ik, uw dienaar, met u spreken? Ik heb helemaal geen kracht meer. Er rest mij geen levensadem. Toen raakte hij, die eruit zag als een mens, mij nogmaals aan en schonk me kracht. Hij zei, wees niet bang, geliefde man. Vrede zij met je. Wees sterk, wees sterk. En doordat hij tegen mij sprak, werd ik gesterkt. En ik zei, mijn Heer, spreek. U hebt mij gesterkt. En op dat moment, ik wist dat het over de eindtijd ging, maar het gaf me zoveel vrede en daarmee ook kracht, zeg maar, omdat ik, ik had zoiets van, ja, dit is gewoon echt wat God op dit moment tegen mij zegt. En ik dacht van, ja, misschien kan het qua theologisch gezien of zo is het misschien niet helemaal verantwoord. Maar ik voelde op dat moment, voelde ik daar zoveel kracht van uitgaan. En dat vond ik echt heel erg mooi. En dat heeft me ook verder heel veel kracht gegeven om die volgende 2 weken weer verder te gaan. Ik moest er elke keer aan terugdenken. Daarnaast is daarna gewoon heel veel veranderd. Dat ik zelf relaxter in de lessen ging staan en daardoor meer zelf van genoot of zo. En die twee weken waren heel mooi. Ik heb daar nog één ander dingetje over. Ik probeer het kort te houden, want ik spreek altijd vrij lang. Dat ben ik mezelf niet van bewust. Maar ik had op een gegeven moment, ik geloof de donderdag van de eerste week, hadden wij een pitstop. We hadden zeg maar dus twee dagen. Nou, op dinsdagavond hadden we een pitstop. En de eerste pitstop hadden we gewoon, kwamen we allemaal bij elkaar. En dan gingen we spreken van, ja, hoe ervaar je het? Wat zijn je struggles, weet je wel? Waar heb je moeite mee? En waar heb je nog getuigenissen bijvoorbeeld? Dat deden we ook naar elkaar. En de donderdagavond hadden we gewoon een aanbiddingsavond. En waar ik normaal met aanbidding nog best wel zoek, altijd naar, hoe kan ik nou mijn hart hierin kwijt of zo? Had ik dat nu veel minder, omdat ik, zeg maar, die hele week had ik gesproken over het evangelie en wat dat dan betekent in mijn leven. Want dat is wat getuige voor mij betekent. En ja, je spreekt, tenminste, ik ben altijd christelijk opgevoed en dan kan het evangelie zo een verhaal worden of zo, ja. En ik geloof het wel, Jezus is voor mij aan het kruis gegaan. Wat betekent het nou echt voor mij in mijn leven, zeg maar? En daar ga je dan ook meer over nadenken, want je moet toch iets vertellen aan die mensen. En ik kwam gaandeweg die week er echt achter van dat het evangelie voor mij betekent dat ik echt volledig vrij ben, zeg maar. En bijvoorbeeld vrijgekocht van zonde, ja, wat betekent dat precies? En gewoon dat in Hebreeën staat, weet je wel, dat je zonder schuldbesef naar de troon van God mag naderen. En dat ik in dit leven in principe vrij ben om te doen wat ik wil. Dat betekent niet dat ik zomaar allerlei dingen kan doen die ik wil, want dat is niet hoe God het wil. En dat besef ik me ook. Maar dat ik wel gewoon vrij ben, maar dat ik alsnog gered ben door Gods genade. En van die gedachte werd ik zo. Op een gegeven moment zongen we een lied. En dat lied heet I Am Free. En oh, dat was zo intens, zeg maar. Die vrijheid die ik op dat moment ervaarde, dat ik echt helemaal vervuld werd. En het was zo, zo bijzonder. Nog nooit zoiets gehad. En dat was echt heel cool. Dus dat wou ik vertellen. En inderdaad, de Heer is trouw. Ik merk het elke keer weer. En als je maar op Jezus blijft zien, denk ik, van niet naar de golven kijk, maar in de ogen blijft kijken en weet wat Hij voor je doet, wat Hij voor je betekent heeft aan het kruis, dan denk ik inderdaad dat je, zeg maar, door je leven ook door die struggles, zeg maar, heen kunt komen. En ook als je denkt van het gaat soms even niet lekker of zo. God is goed. Dus mag op hem vertrouwen, denk ik.
Fijn, Niels. Dankjewel. Ja, wat moet je hier nog aan toevoegen? Mooi. Is er nog iemand anders die van de gelegenheid gebruik wil maken van dat wat de Heer in jouw leven gedaan heeft? Marlene.
Het is niet nu van wat de Heer in mijn leven heeft gedaan, maar ik heb wel pas geleden iets meegemaakt met een jonge man. Hij is 35 jaar, bleek later, en dat wilde ik u even vertellen. Ik was ergens en die man die stond met een kraam met antiek en curiosa. En ik stond bij hem te kijken en ik vond het leuk, ik kreeg een praatje. Ik liep weer naar een ander kraampje, stond ik bij een Sputnik of zo van speelgoed en ik wist niet hoe dat werkte. En toen stond hij weer naast me en toen had ik de ronde gedaan. Ik dacht, ik ga naar huis en toen stond hij weer in mijn buurt. Ik had het Helene verteld en die zei, dat is een getuigenis. En toen dacht ik, ja, wat moet ik nou mee? Toen zei ik, kunnen we hier ergens koffie drinken? Dat kon toch altijd? Toen zei hij, nee, dat kan hier niet meer, maar wel als u omloopt daar en daar. Maar zullen wij samen misschien koffie gaan drinken? Toen dacht ik, oh, gunst. Ik zei, oké. Nou, dan zaten we aan het tafeltje. We kenden elkaar natuurlijk helemaal niet. We dronken koffie en we wisselden de namen uit. En ik vroeg hem, is dit jouw handeltje? Doe je dit vaker? Nee, zei hij. Dit is van mijn vader. Die is 2 jaar geleden overleden. En mijn moeder en ik ruimen dit allemaal op. Ik doe zelf iets heel anders. Ik zei, wat doe je dan? Nou, zegt hij, ik doe niet echt meer iets. Maar ik was altijd vrachtwagenchauffeur. Maar ik zit nu al 7 jaar in de ziektewet. Oh, wat erg, zei hij. Wat heb je dan? Ja, zei hij, ik ben overspannen. Ik had een hele lieve vriendin. En die heeft het uitgemaakt. En ja, toen is alles misgegaan. En toen ben ik in de ziektewet gekomen, heb ik hulp gekregen. En ben ik weer bij mijn ouders gaan wonen. Maar 2 jaar geleden is mijn vader overleden. En die heeft een heel lang ziekbed gehad. Dus hij vertelde daarvan en hij begon te huilen en dat hij zich zo naar voelde. En toen zei ik, heb je ook hulp? Ja, zei hij, ik heb natuurlijk deskundige hulp. Ik zei, heb je ook medicijnen? Ja, het lijkt wel een kruisverhoor, maar als je samen zo zit, dan gaan die gesprekken natuurlijk zo. Nou, zei hij, ik heb geen medicijn, maar ik ga af en toe naar een koffieshop en dan rook ik of dan blow ik. En eens zei ik, geloof je in God? Ja, zei ik, ik geloof in God. Ik heb God zo gesmeekt en vooral de laatste tijd weer of ik uit deze periode, uit deze impasse mag komen en of ik weer mag gaan werken. En toen zei ik, ga je ook naar een gemeente? En toen zei hij, nou, ik niet, maar mijn moeder wel. Ja, heel nieuwsgierig vroeg ik, en naar welke gemeente dan? Nou, zei hij, naar de baptistengemeente. Ik dacht, even hier. En dat was dus het trefpunt. En op dat moment kwam zijn moeder aan, die kwam sleutels vragen. En ja, ik verontschuldig me een beetje. Ik vond het wat. Hij zat te huilen, er zit een vreemde oudere vrouw. En ik zei, ja, uw zoon die, maar we moeten bidden, begrijp ik. Ja, zei ze, mevrouw, er is maar één ding en dat is het gebed. En ik besluit dit toen, want het verhaal was natuurlijk nog wel ietsje langer. Ik zei tegen hem, waarom ga je niet naar de gemeente? Waarom zou je niet naar binnen gaan? Je hebt naar de gemeente, of naar de kerk, je hebt een vader. Je bent jouw vader kwijt, maar je hebt nog een vader in de hemel, je vader. En daar hadden we het over. Uiteindelijk heb ik gezegd dat ik hem voor hem zou bidden. En heb ik hem uitgenodigd voor hier. Ik dacht, later, toen ik net hier zat, dadelijk zit hij er, maar hij zit er niet. Ik zei, je kunt namelijk bij ons gewoon binnenlopen op een avond. Als je schroom hebt, als je niet herkend wil worden in je eigen gemeente. Want ik wil natuurlijk niet dat zijn onder de vleugels van zijn moeder. Dat zijn moeder hoopt dat ze bij hem komt en dat dat niet doorgaat. Nou, dat wou ik u toch maar vertellen. Ik heb altijd gedacht, o Heer, wat lijkt het me toch geweldig als ik iemand voor uw troon kan brengen. En dan kan ik dat natuurlijk niet zelf, maar we kunnen natuurlijk wel zaaien. Dus ik wil u vragen of we voor deze man, hij heet Perry, kunnen bidden. Hij is 35 jaar, hij wil, maar hij durft niet meer. En hij zit natuurlijk nog een andere banden vast. En ook om niet langdradig te zijn, had ik gisteravond zoiets grappigs gisteren. Ik zat in de trein van Elst naar Enschede en er zat een jong echtpaar met een babytje van 9 maanden in een maxicosi. En het was een ontzettend hobbelige, vervelende reis. Steeds overstappen, een bus, geen treinverbinding daar, geen treinverbinding daar. En we kwamen elkaar elke keer tegen en dat ventje lag maar te kraaien. Dus ik zei, hoe heet hij? En toen zeiden de ouders, Nathan. Toen zei ik, oh, wat een mooie naam. Dat is toch een naam uit de Bijbel. Ja, God heeft gegeven. Dat is het, geloof ik, hè? Toen zei ik, oh, wat fantastisch. Nou, we gingen weer elk ons eigen gang. Weer een ander punt stapten we samen uit. Kwam ik ze weer tegen. Het ventje kraaide weer. En weer een gesprek. En nou, toen zei ik, waar moeten jullie naartoe? Nou, naar Enschede. Waar komen jullie uit Elst? Ja, we komen uit Elst. Nou, dat is toch wel een hele grote reis met deze mensen. Waar gaan jullie in Enschede? Gaan jullie daar naar de kerk? Ja, naar de Vrijgemaakte Kerk in Zuid. En nou ja, goed, we hadden het daar nog even over. En toen vroegen ze aan mij, want ik zei dat ik bij mijn zoon was geweest. Naar welke gemeente gaat uw zoon in Elst? Ik zei, hij gaat niet naar een gemeente, maar hij is er hopelijk wel mee bezig. En toen zat ik in de trein, weer op een ander stukje, en toen dankte ik de Heere God dat ik, ja, dat ik jonge mensen tegen mag komen. Dat ik mensen tegen mag komen, dat ik durf te praten, te vragen. En dat hij ook jonge mensen aan mij laat zien die dus voor de Heer gaan. Want uiteindelijk in het station in Enschede, op perron, stonden we elkaar zo te bemoedigen. Heb je u morgen een dienst? Ja, ik ga morgen naar de schuilplaats. Oh ja, fantastisch. En nou, weer daar een goede dienst. Ja, het is eigenlijk alleen maar een verhaal. Het is geen getuigenis. Ik vond het bijzonder. En ik hoop dat de Heer deze, gaat wel even terug naar die Perry, dat God hem wil leiden. En dat we hem hier of in zijn gemeente terug mogen zien. Te daarvoor zullen bidden. Beetje verward misschien, maar.
Nou, zo verward was het niet, Marlène. Ik vind het zo leuk als je het dagboek van Corrie ten Boom hebt. Dan zijn het gewoon verhalen uit het alledaagse leven. En het is zo mooi dat je juist de Heer mag ervaren in de gewone alledaagse dingen onderweg. En in je opleiding. En ja, wat is het geweldig, Niels, dat je in zo'n bepaalde situatie, ik heb dat ook wel eens een aantal keren ervaren, dat je ineens zo vol bent dat je helemaal overloopt, hè? Dat je helemaal overloopt. Nou, de Bijbel noemt dat dat je vervuld bent met de Heilige Geest. Ja. Ja, dat voelt heel goed, hè? Het is jammer dat je het niet altijd helemaal vast kunt houden, hè? Maar het zijn van die momenten, dat is zo mooi dat je zo vol bent, dat het er allemaal wel uit wil. Ja, en ja, ik hoop dat we steeds meer, ook persoonlijk, dat ook steeds meer mogen gaan ervaren. Dat Gods Geest ons steeds meer mag gaan vullen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. En dat is lied 575. En dat lied is getiteld Jezus Alleen. 575 uit de bundel Opwekking. In hem alleen. Hij alleen. Hij is het fundament waarop we mogen bouwen. De vastheid waar we op mogen staan. Hij is trouw tot in alle eeuwigheden. Wat geweldig dat we dat in onze missie mogen verwoorden. Dat we Gods onveranderlijke trouw en liefde willen verkondigen aan de wereld om ons heen. God is getrouw. Er staat zo mooi in 2 Timotheus 2 vers 13. 2 Timotheus 2 vers 13. Dat we de trouw van God nooit moeten meten aan onze trouw. Als wij denken dat wij niet zo trouw zijn, dat we dan niet gelijk moeten denken, oh, dan zal hij ook niet zo trouw zijn. Voor wat hoort wat, dat we als het ware zijn trouw als een soort tegenprestatie van hem ontvangen. Nou, dat staat hier dus niet, want in vers 13 van 2 Timotheus 2, daar staat, indien wij ontrouw zijn, wat staat er dan? Hij blijft getrouw. En dat is zo mooi, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. We hebben daar vanmorgen ook over gehoord dat er Jezus zei, vrees niet, houd moed, ik ben het. En als er Jezus zegt, ik ben, dan betekent dat hij is de getrouwe. Hij is de redder. Hij is de trooster. Hij is de uitredder. Hij is de onveranderlijke. Hij is de almachtige. En het is zo ontzettend belangrijk dat we de Heer Jezus in juist die situaties steeds beter leren kennen. En we hebben daar vanmorgen ook over nagedacht dat je de Heer Jezus juist het beste leert kennen in de moeilijke situaties in je leven. Dan leer je hem pas echt kennen. Dan weet je pas echt wat je aan hem hebt. Dan weet je pas echt wie er zegt, ik ben. Ik ben het. Nou, ik heb, en daarom staat er ook, zichzelf verloochenen kan hij niet, want hij is de getrouwe. Dat betekent, hij kan zich nooit anders voordoen. Zo staat er ook in de Bijbel, hij is liefde. Niet alleen hij heeft lief, maar het is zijn wezen. Zijn wezen is, hij is gewoon liefdevol. Hij is de getrouwe. Ik ben die ik ben. En dan mogen we ook weten dat hij, ik heb daar 6 teksten over opgeslagen. Het zou fijn zijn als we aan het einde van deze zang- en getuigenisdienst even deze 6 teksten over de trouw van de Heer Jezus in ons persoonlijk leven. Als we deze 6 teksten met elkaar lezen. Ik zal er misschien een paar dingen over zeggen. En als we dan met deze 6 teksten de komende week ingaan. Nou, in de eerste plaats het laatste boek in de Bijbel, Openbaring 1 vers 5. Daar komen we de trouw van de Heer Jezus in de eerste plaats tegen. In Openbaring 1 vers 5, en hij wordt 2 keer zo op dezelfde manier genoemd in Openbaring. Daar wordt de Heer Jezus genoemd. In Openbaring 1 vers 5, Jezus Christus, de getrouwe getuigen. Ziet het staan? Jezus Christus, de getrouwe getuigen. Nou, dat woordje getrouwe getuigen heeft een tweevoudige betekenis. In de eerste plaats staat er bij het woordje getuigen ook het woordje martyrer, martelaar. Daar heb ik u wel al iets over verteld. De Jezus, de getrouwe, lijdende knecht van God. De Jezus die getrouw was tot in de dood. Die getrouw was om voor ons aan het kruis op Golgotha te sterven en al onze zonden in zich gedragen. Jezus de getrouwe. Jezus die niet op een gegeven moment zei toen het te moeilijk werd, toen het te zwaar werd, dat hij zei van nou vader neem die beker maar van me vandaan. Ik wil het eigenlijk niet meer. Het wordt voor mij te heet onder mijn voeten. Nee, de Jezus die bereid was in gehoorzaamheid, staat er in de Filippenzenbrief, neer te dalen tot in de dood. In pure gehoorzaamheid. En dat was de getrouwe getuige. Het heeft nog een andere betekenis. Want in het boek Openbaring zit de Jezus aan de rechterhand van de Vader. En hij is de getrouwe getuige. De getrouwe getuige die altijd voor ons instaat. Die van ons getuigt. De getrouwe getuige. Prachtig, Jezus de getrouwe getuige. Nog een vers, net voor het boek Openbaring, vindt u de brief van Johannes. In 1 Johannes, daar zien we dat de Heer Jezus getrouw is. Niet alleen om te getuigen, niet alleen om gehoorzaam te zijn. Maar in 1 Johannes, niet het evangelie van Johannes, maar de eerste brief van Johannes, het eerste hoofdstuk, het 9e vers. Daar staat, indien wij onze zonden belijden. En wat staat er dan? Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Hij is trouw in het vergeven van al onze zonden. En weet je, dat is zo ontzettend mooi. Dat is inderdaad die vrijheid waar je in mag staan. Die vrijheid waarin je mag staan en mag weten, al mijn zonden zijn vergeven. En ik denk dat wij, zolang wij hier op deze aarde leven, nog steeds ontvankelijk zijn voor zonden. En dat er niemand, geen enkele christen, sommige mensen houden dat vol als je bijvoorbeeld bij de Noorse Broeders kerkt, dan proberen ze van jou een christen te maken die nooit meer zondigt. Nou, dat is een utopie. Dat is iets wat je nooit kunt bereiken. Paulus zegt, ik streef ernaar, maar bereikt heb ik het niet. Dat zullen we pas bereiken als we in de hemel zijn. Dan zijn we helemaal zonder zonde. Maar zolang wij hier op deze aarde leven, hebben we te maken met zonde. En wat is het dan geweldig om te weten dat de Heer Jezus elke keer weer getrouw is om onze zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Getrouw om te vergeven. En ik weet het, ik ken mezelf maar al te goed, dat je soms wel eens bepaalde zonden toelaat in je leven. En dat je dan denkt van, ja, moet ik daar nou nog weer mee aankloppen bij de Heer Jezus? Wat moet de Heer Jezus dan toch ontzettend veel geduld hebben met ons? Dat we elke keer weer soms in diezelfde zonde vallen. In diezelfde zwakheid hebben. En dat je elke keer mag weten, Hij is getrouw om onze zonde te vergeven. Nog iets. Waar we het net ook al over gehad hebben, net voor de Johannesbrief, Petersbrief, heb je de Hebreeënbrief. En wat lezen we daarvan, de Heer Jezus? Hij is niet alleen degene die trouw is om te getuigen, de trouwe martelaar. Hij is niet alleen degene die trouw is om ons de zonde te vergeven. Maar in Hebreeën 12, vers 17, lezen we nog iets over de Heer Jezus. Hebreeën 2 vers 17, sorry, Hebreeën 2, het eentje moet er vanaf. Hebreeën 2 vers 17, daar staat het volgende. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, omdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God, om de zonde van zijn volk te verzoenen. Nou, we hebben daar in de Hebreeënstudies dinsdag uitvoerig over nagedacht, dat heel veel christenen die blijven steken bij het werk wat Jezus op aarde gedaan heeft. En daar kunnen ze zich wel een voorstelling van maken wat Jezus voor hen op aarde gedaan heeft. Ze blijven eigenlijk als christen hangen in het aardse leven. Totdat je op een gegeven moment gaat beseffen dat er Jezus in de hemel zijn werk verder voortzet. En dan word je als christen veel meer bewust van het hemelse werk wat Jezus voor ons doet. En dat hemelse werk, dat is, wat doet een hoge priester? Een hoge priester heeft als eerste taak om de mens dicht bij God te brengen. Dat is de taak van de priester. Taak van een priester, ik zeg wel eens, Corrie ten Boom die heeft wel eens een keer gezegd, een priester staat met zijn rug naar het volk en met zijn aangezicht naar God toe, om het volk naar God toe te brengen. Een profeet staat als het ware met zijn rug naar God toe en met het aangezicht naar het volk toe, om God te vertegenwoordigen bij het volk. Een priester vertegenwoordigt de mens bij God en een profeet vertegenwoordigt God bij het volk. En het is zo mooi dat we mogen weten, er is een priester die ons bij God brengt. Die ons ook daadwerkelijk in een levende relatie met God wil brengen. Een hele persoonlijke vraag vanavond. Hoe is uw relatie met God? Hoe is uw dagelijkse persoonlijke relatie met de Heer? Dat is een van de belangrijkste dingen in je leven. Nou, dan mag je weten, er is een getrouwe hoge priester die zich inzet om uw relatie met God optimaal te maken. En dat doet hij vanuit de hemel. Dat is zijn werk, zijn hoge priesterlijk werk in de hemel, getrouw. Nog iets over de trouw van de Jezus. Nog iets verder terug in de Bijbel komen we bij de Thessalonicenzenbrief. 2 Thessalonicenzen 3. Wat kunnen we daar lezen over de trouw van de Jezus? Hij is getrouw. In 2 Thessalonicenzen 3 vers 3, daar staat maar wel getrouw. Kijk, net daarvoor daar staat in vers 2 dat er heel wat mensen zijn, zelfs warre geesten, slechte mensen. En daar staat er, want trouw vindt men niet bij allen. En daar staat er, maar wel getrouw is de Heere. En wat doet hij dan? Nou, we hebben daar net iets over gehoord over Niels. Ik vond het theologisch wel zeer op zijn plek, hoor. Je bent wat dat betreft, je komt uit een bijbelgetrouwe gemeente, dat merken we. Maar ik vond het zeer bijbelgetrouw om te zien dat een Daniël door God aangeraakt werd en zo gesterkt werd. Dat God hem zoveel kracht gaf. Nou, wat lezen we hier? Wel getrouw is de Heere die u sterken zal. We hebben daar in de rouwdienst over na mogen denken bij zuster Postumus. Als ik zwak ben, dan maakt hij mij sterk. Hij geeft ons kracht. Hij geeft ons kracht. En hoe eerder je ervaart dat je zelf zwak bent, hoe snel je ervaart dat God je kracht gaat geven. Hoe meer je denkt dat je het allemaal zelf al kan, hoe minder je de kracht van God ervaart. En wat is het mooi dat hier staat, wel getrouw is de Heere die u sterken zal en u bewaren zal voor de boze. Bij hem zijn we volkomen veilig. Wat een trouw van de Heer Jezus. Nog een vers, nog iets verder terug. We gaan gewoon een klein beetje terug in de Bijbel. Bij mij staat het op dezelfde bladzijde. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Wat lezen we daar? 1 Thessalonicenzen 5. Daar staat, die u roept, hij die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Dat is het vijfde vers wat we met elkaar als afsluiting van deze avond lezen. Als Jozua aan het einde van zijn leven terugkijkt op zijn relatie met de Heer, dan zegt Jozua, niet één van alle goede beloften die hij gegeven heeft is onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen. Nou, hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Wat geweldig dat hij belooft en het ook doet. Dat hij zijn belofte vervult in ons leven. Als laatste vers, dan moeten we nog een klein stukje terug naar 1 Korinthe. 1 Korinthe 10 vers 13. Misschien vers 12 te beginnen. En dat is een hele mooie afsluiting, ook voor de komende week waar we in rollen, zo na deze zondag. Waarin we stil mochten staan bij de trouw van God. Dan staat er in vers 12 van 1 Korinthe 10. Daarom, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. 1 Korinthe 10, vers 13. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, niet zal toestaan, dat je boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking, of met de beproeving, ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Gelooft u dat? Dat is wel moeilijk, hè? Aan de ene kant zegt Paulus, zelfs als hij het over de beproevingen heeft in zijn leven, dat hij zelfs boven vermogen beproefd geweest is. Dat zegt Paulus. En Paulus heeft, we hebben daar vanmorgen ook over nagedacht, Paulus heeft heel veel meegemaakt in zijn leven. Hij is gestenigd. Hij werd gegezeld. Hij heeft schipbreuk geleden. Hij lag in de gevangenis. Hij werd verworpen. Hij stond alleen in de arena. Hij stond alleen voor de gerechtshoven. Hij heeft alleen met de wilde dieren gevochten. En als er één is geweest die zei, nou, kan het wat minder. Ik weet wel, broeder Dirk van der Horst die zegt wel eens tegen mij, sommige mensen dragen hier zo'n prachtig mooi zilveren kruisje op een revers. Of ze hangen het zo mooi om hun hals. Hij zei tegen mij, het kruis is voor mij soms wel eens erg zwaar. Tot soms wel eens heel zwaar. En ik kan me best wel eens voorstellen dat er onder u mensen zijn die zeggen, nou, het gaat voor mij wel eens een beetje boven mijn vermogen. Ja. Ik denk, onze maat is soms wat anders dan de maat van God. En dan zul je altijd terugkijkend kunnen zeggen, maar God was er altijd bij. Hij zal niet toelaten dat je boven vermogen verzocht, beproefd wordt. Hij zal met de beproeving ook voor de uitkomst zorgen. Hij weet wat je aan kan. En hij zal niet toelaten dat je eronder gebukt gaat. De Heer Jezus heeft gezegd, neem mijn juk op je. En hij weet wat we aan kunnen. Hij weet wat we aan kunnen. En wat is dan geweldig om vanavond te mogen weten wat we ook meemaken in ons leven. Hij is getrouw. En hij zal voor de uitkomst zorgen. Hij weet hoe het afloopt. En laten we daarin geloven. In zijn onveranderlijke trouw. Amen. Zullen we samen de Heer gaan danken. Vader in de hemel, wat was het vanavond fijn om zo als gedeelte van uw gemeente hier bij elkaar te mogen zijn. Om van elkaar te mogen leren. Van elkaar te mogen horen hoe wij het vertrouwen in u ervaren. Heer, dank u wel voor de getuigenissen. Dank u wel voor dat wat u in ons persoonlijk leven doet. En zo willen we u vragen, Heer, wilt u ook de komende week met ons zijn? Wilt u ons maar sterken en bewaren voor de boze? Wilt u ons maar de uitkomst geven, zodat we er tegenaan kunnen, omdat u niet toe zal laten dat we eronder doorgaan? Heer, wilt u uw belofte maar vervullen? Hij die u roept, hij zal het ook doen. Heere, wilt u de trouwe hoge priester zijn in ons leven? Wilt u vanuit uw getrouwheid elke keer weer opnieuw laten ervaren dat onze zonden door het bloed van Christus weggedaan zijn? Wilt u ons maar laten ervaren, Jezus, dat u de trouwe getuige bent? Heer, dank u wel voor uw trouw. En ook als wij ontrouw zijn, Heer, u blijft de getrouwe. En zo bidden we u, Heer, wilt u ons keer op keer volmaken van uw Heilige Geest. Heer, u zegt het in uw woord. Wees niet bevreesd. Heer, wat een opdracht om onbevreesd ook de komende week in te gaan. Wees niet bevreesd. Ik ben het. Heer, dank u wel dat u erbij bent. En dat we u zo mogen kennen als de getrouwe. Ook de komende week. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We hebben nog een heel mooi lied wat we aan het einde van deze avond zingen. En voordat we dat zingen, hebben we nog een ding te doen wat we eigenlijk in elke samenkomst doen. Dat is dat we een collecte inzamelen voor het werk in de gemeente en voor het onderhoud van de gebouwen. Dat doen we tijdens het voorspel van lied 150. Welk een vriend is onze Jezus? Dan gaan we de eerste twee coupletten zingen voor de zegenbeden. En dan het laatste couplet na de zegenbeden van lied 150 uit Johannes de Heer. Ontvang dan Gods zegen die we mogen ontvangen en uitdragen daar waar wij wonen en werken. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de eindeloze genade van zijn Zoon, de Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Jezus terug zal komen en we voor altijd thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.